Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 24 en daarvan het tweede en het vierde vers. Psalm 24, vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En dan het vierde. Verhoog, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mogen rijden. Psalm 24, vers 2 en vers 4. Gemeente, willen vanmorgen ons geloof belijden met zondag 18 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 18 van de Heidelberger. En daarna zingen wij Psalm 24 opnieuw, maar dan het vijfde vers. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. Psalm 24, het vijfde. Maar doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij luisteren naar de catechismus over de hemelvaart. En dan begint dat met de vraag: wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde in de hemel is opgenomen. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt, om te oordelen de levenden en de doden. Maar is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar als dan de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Helemaal niet, want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig aanwezig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspraak is. Ten tweede, dat wij ons vlees, ons lichaam in de hemel, tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich nemen zal. En ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen. Gemeente, wij lezen het hemelvaartsevangelie uit twee gedeelten in Gods woord. Allereerst uit het Oude Testament, Psalm 47. En daarna willen wij ook met elkaar lezen het bekende gedeelte Handelingen 1, de versen 1 tot en met 11. Handelingen 1, vers 1 tot en met 11, dat is onze tweede schriftlezing. Maar ik noem u als eerste schriftlezing Psalm 47. En daar in Psalm 47, daar luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. Alle volken, klap in de handen. Juich voor God met luide vreugdezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend. Een groot koning over de hele aarde. Hij onderwerpt volken aan ons. Hij brengt naties onder onze voeten. Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit. De trots van Jacob, die hij heeft liefgehad. God vaart op onder gejuich. De Heere vaart op onder bazuingeschal. Zing psalmen voor God, zing psalmen. Zing psalmen voor onze koning, zing psalmen. Want God is koning over de hele aarde. Zing psalmen met een onderwijzing. God regeert over de heidenvolken. God zit op zijn heilige troon. De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham. Want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven. Tot zover de eerste schriftlezing. Tekst voor de preek kunt u vinden in dit gedeelte, namelijk in vers 6. God vaart op onder gejuich, de Heere vaart op onder bazuingeschal. Tot zover ook de tekst voor de preek. Dan willen we nu nog lezen Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. En daar lezen wij het heilig woord van de Heere als volgt. Het eerste boek heb ik, Lucas, gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hen dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water. Maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Hier eindigt ook de tweede schriftlezing. Gemeente, laten we nu het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere Jezus, u bent opgevaren in de hoogte. En u hebt de gevangenis gevangen genomen. En u hebt gaven genomen om uit te delen aan de mensen. Ja, zelfs aan ongehoorzame, aan wederhorige mensen. En Heere, wat een wonder is dat. Dat u zo groot bent. Dat u zo hoog bent. Dat u zo heerlijk bent. Dat u de hemelse heerlijkheid binnen bent gegaan. En dat u ook, Heere, vanuit de hemel ziet op het ons, zoals wij hier vanmorgen bij elkaar mogen komen en dat wij u vanmorgen dan de lof en de dank en de eer mogen brengen voor uw overwinning. Heere, daar bidden we ook om. Daar vragen we om. U hebt gaven om uit te delen aan de mensen. En Heere wil dan ook vanmorgen ons van uw genade uitdelen. Nou weet u wat wij vanmorgen nodig hebben, hier als we bij elkaar komen in de kerk. Als wij nodig hebben uw Heilige Geest om ons te leiden in de Bijbel, om ons te laten zien wat het betekent, die hemelvaart van u, wat dat ook concreet voor ons in de praktijk van iedere dag betekent. Heere, mag daar iets van duidelijk worden, voor ons allemaal. En Heere, dan heeft u gaven genomen om uit te delen. En dan weet u ook wat wij nodig hebben, ieder persoonlijk. Of wij u al mogen kennen, met u mogen leven. Heren, dan hebben we misschien wel nodig dat we versterkt worden, ook in het geloof. Dan hebben we misschien wel nodig dat we weer teruggebracht worden bij u. Omdat we misschien wel afgedwaald zijn. Hebben we misschien wel nodig, ja Heer, u weet wat wij nodig hebben. We hebben nodig de kracht van de Heilige Geest. En Heer, ziet u dan naar ons om. En schenkt u ons uit uw hemels heiligdom wat wij nodig hebben. Ook om het leven van iedere dag aan te kunnen. Ook om staande te blijven in een wereld die van u niet weten wil. Ook om de belijdenis op de lippen te hebben. God is koning. U overwint. U regeert. U triomfeert. Heere, geef ons de rust in het hart. Geef ons alles wat nodig is. Ook vanmorgen. En Heere, kan ook zijn dat we u nog niet kennen. En dat we dan zonder u door het leven gaan. Oh, dan hebben we nodig hartvernieuwende genade. Bekerende genade. En dat wij ons verzet tegen u opgeven. En dat wij ons leren uitleveren aan u, Heere. Ja, dat wij mogen vallen voor hem, de koning der koningen, de Heere der Heren. Dat we mogen leren aanbidden voor zijn troon. Dat we leren smeken om vergeving van onze schuld en zonde. Dat we leren wenen over onze zonden. O Heere, dat alles wilt u toch vanuit uw hemels heiligdom werken in het hart van een mens, van een mensenkind. Heere God, en Heere, dan mogen we u ook bidden. Schenk ons ook die gaven die wij nodig hebben voor de praktijk van iedere dag. Als het gaat om tegenslagen in ons leven. We denken vanmorgen ook aan de zieken. Wilt u hen gedenken? Wilt u hen kracht geven naar lichaam en ziel? We denken aan hen die worstelen met hun psyche. Wilt u ook hen ondersteunen en geven toch iets van die vreugde uit het hemels heiligdom? Heere, al wat kunnen er veel dingen zijn in ons leven waarvoor we u nodig hebben. Ja, we hebben u voor alles nodig. O, u weet waar we mee zitten. U weet waar we mee worstelen. Als er spanningen zijn misschien in ons leven. Als we misschien wachten op een examenuitslag. Heere God, wat er ook op ons pad is of op ons pad komt. Wil u ons alles geven wat wij nodig hebben. En zo mogen wij uw grote naam aanroepen. Zo mogen wij vanmorgen ook, Heere, toch ingeleid worden. En eigenlijk meegenomen worden in die hemelvaart van de Heer Jezus. Ja, wilt u daar zelf voor zorgen, Heere? Dat we gaan zien wat dat nou betekent. Dat u daar zit, Heer Jezus, aan de rechterhand van uw Vader. Dat u de aarde regeert. Dat u ook ons leven regeert. In alle details. Tot in de kleinste details van ons leven hebt u het voor het zeggen. U bent dat lam. Met de boekrol in uw hand, de boekrol van de geschiedenis van deze wereld, maar ook de geschiedenis van ons leven en alle gebeurtenissen die daarin plaatsvinden, dan kan het best wel eens moeilijk zijn om dat voor ons, ja, om dat te plaatsen, als we de dingen soms ook niet bij elkaar kunnen krijgen en het soms niet weten hoe het moet, als we soms niet begrijpen welke weg u met ons gaat, maar Heere, wilt u dan zelf toch doen zien op u zoals u regeert. En zoals u de koning bent, o wees dan ook vanmorgen de koning van ons hart en van ons leven. En Heere, verheerlijk dan vanmorgen uzelf. In de prediking van het woord, maar ook in ons zingen. In het geven van onze gaven. In het spreken, in het luisteren. Heere, in alle dingen die in deze dienst mogen gebeuren. Mag het zo een eredienst zijn. En dat het gejuich ten hemel mag klimmen. Wij bidden het u, uit genade, om u zelfs willen, om Christus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven. En u mag dat doen in drie collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie plaatselijk. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en hij zegene ook uw gaven. En dan willen wij gaan zingen als inleiding op de preek uit dezelfde psalm waar we ook uit gelezen hebben. Psalm 47. En we zingen dan voor de preek de eerste drie versen. Vers 1, juich o volken, juicht, handklapt en betuigt. De tweede, naar Gods wijs bestel op Gods hoog bevel. En de derde, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, vers 1, 2 en 3. En dan straks na de preek zingen we vers 4 en vers 5. Maar dat zal ik dan opnieuw aankondigen. Psalm 47, vers 1, 2 en 3. Nu als inleiding op de prediking. Gemeente, wat is deze psalm? Psalm 47, toch een vreugdevol, een feestelijk lied. En dat blijkt meteen al aan het begin van de psalm, hè? Want ja, alle volken, vers 2, worden opgeroepen om in hun handen te klappen en voor God te juichen met luide vreugdegezang. Een psalm die helemaal past bij de hemelvaart van de Heer Jezus. Want als er één gebeurtenis vol vreugde is, dan is het wel de hemelvaart van Christus. Vreugde. Allereerst bij God de Vader en bij de Heer Jezus zelf. Want het is wat geweest, hè, toen de Heer Jezus na zijn overwinning op de zonde, de duivel en de dood, na zijn strijd hier op aarde, werd binnengehaald als overwinnaar in de hemelse heerlijkheid. Een moment van zuivere en van heerlijke vreugde. En ik hoop van harte dat vanmorgen iets van die vreugde ook mag doorklinken in de preek en ook mag neerdalen in jouw hart. Dan ben je echt de koning te rijk als je iets van de vreugde van hemelvaart beleeft. Ja, deze psalm, psalm 47, past helemaal bij de hemelvaart. Het is een echte hemelvaartspsalm. En ik denk dat we zelfs moeten zeggen, hè, het is een psalm die ook gaat over de hemelvaart. We vinden een voorafschaduwing, zoals we in het Oude Testament veel meer voorafschaduwingen vinden van wat er met de Heer Jezus gebeurt in deze psalm. Hè. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, misschien een goed voorbeeld voor de jongens en meisjes, het Oude Testament, dat is de bouwtekening. En dat biedt al de bouwtekening en dan is het leven van de Heer Jezus, dat is het huis. En de Heer Jezus heeft echt naar het Oude Testament vervuld. En ook deze psalm. En dan denken we natuurlijk in het bijzonder aan vers 6. De tekst voor de preek. God vaart op onder gejuich, de Heere vaart op onder bazuingeschal. En zoals het in onze berijming gezongen hebben zojuist, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Ja, hoe kun je nou niet aan de hemelvaart van de Heer Jezus denken bij deze psalm? En in heel wat kerkdiensten zal deze psalm ook gezongen zijn of nog gezongen worden vandaag. Het is natuurlijk niet de enige psalm waarin het over de hemelvaart gaat, hè? Die psalm heb ik nou niet op het bord gezet, maar denk aan psalm 68. Waar we zingen, gij voert den hemel op vol eer, de kerker werd u buit, o Heer, u zag uw strijd bekronen met gaven tot de mensen troost. Zodat zelfs het wederhorig, het ongehoorzame kroost, ongehoorzame kinderen, altijd bij u zouden mogen wonen. Die 68e psalm, hè, die haalt Paulus, de apostel Paulus, aan in zijn brief aan Efeze. De gemeente van Efeze, daar schrijft hij een brief aan. Dan zegt hij, nou deze psalm, psalm 68, dat gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus. Nou staat dat over psalm 47 verder nergens in het Nieuwe Testament. Tenminste, ik heb ernaar gezocht, maar ik heb het niet kunnen vinden. En toch, gemeente, denk ik dat wij deze psalm net zo mogen lezen zoals Paulus het Oude Testament las. En ook zoals de Heer Jezus zelf het Oude Testament las. Want de Heer Jezus die heeft het gezegd tegen de Joden. Hè? Wat jullie lezen in het Oude Testament, jullie onderzoeken de schriften. Nou, die zijn het die van mij getuigen. Wat jullie lezen in het Oude Testament, dat gaat over mij. Ook deze psalm gaat uiteindelijk over de Heer Jezus. Nou is er wel veel onduidelijk als het over deze psalm gaat. En wij weten niet precies wie de dichter van deze psalm is. Dat staat er niet boven. En we weten ook niet precies bij welke gelegenheid deze psalm gedicht is. We weten wel dat de Heilige Geest de dichter van deze psalm geleid heeft. En zoals de Heilige Geest alle Bijbelschrijvers geleid heeft. Op een heel bijzondere manier. Daarom is de Bijbel ook zo'n bijzonder boek. We noemen dat geïnspireerd. Mensen kunnen tegenwoordig ook nog hele mooie dingen schrijven. En dominees kunnen mooie preken houden. En hopelijk werkt de Heilige Geest daar ook in en daar ook doorheen. Maar dat is dan toch anders als ja, Gods eigen woorden. Als deze psalmen, wij noemen dat dan wel geïllumineerd, verlicht door de Heilige Geest. En ik hoop dat de Heilige Geest ons ja, vanmorgen verlicht om iets te zien van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Maar de dichter van Psalm 47 die werd geïnspireerd, onfeilbaar geleid door de Heilige Geest. En zo kwamen ook die bijzondere woorden van onze tekst in de Bijbel terecht. God vaart op onder gejuich. De Heere vaart op onder bazuingeschal. Maar gemeente, nou heeft de Heilige Geest waarschijnlijk wel gebruik gemaakt van een bepaalde gebeurtenis in het leven van Israël, in het leven ook van de dichter van Psalm 47. Want de Heilige Geest die werkt ook in de geschiedenis. Die werkt ook door gebeurtenissen heen, ook wel gebeurtenissen in ons leven. Waarin de Heilige Geest je misschien een bepaalde kant op kan sturen of je misschien een halt kan toeroepen. Niet die kant op. Dus er moet een aanleiding, er zal ook wel een aanleiding geweest zijn om deze woorden, en bijzonder de woorden van onze tekst, op te schrijven. En ja, nou hebben Bijbel, want dat staat er natuurlijk dan weer niet bij, maar je zou het misschien wel uit deze psalm af kunnen leiden. En daarom hebben heel veel Bijbelgeleerden, zo noem ik ze maar even, die hebben ook over nagedacht. Wat zou nou de aanleiding geweest zijn, oorspronkelijk, waarvoor deze psalm geschreven werd? En daar zijn de meningen dan wel wat over verdeeld. Er zijn verschillende gedachten over. En we weten dat dan natuurlijk ook niet precies. Nou, we lezen wel een paar bijzondere dingen in deze psalm. Zo lezen we in vers 4 dat de Heere God de volken aan Israël onderwerpt. Hij onderwerpt volken aan ons, hij brengt natiën onder onze voeten. En we kunnen dat in de Bijbel lezen, dat als er oorlog werd gevoerd en ja, we mogen blij zijn dat er in ons land geen oorlog is, hè, en al heel lang geen oorlog is. En als er oorlog werd gevoerd, jongens en meisjes, dan ging dat zo als iemand dan verslagen was. Hè, een volk was verslagen en een koning was verslagen van zo'n volk. Dan werd soms letterlijk hè, door degene die dan gewonnen had, de voet op de nek van de vijand gezet. Ja, dat moet je op het schoolplein niet doen hoor, want dat is heel gevaarlijk. Als je gewonnen hebt met vechten, trouwens je moet helemaal niet vechten natuurlijk. Maar als er oorlog was, dan werden die overwonnenen, die werden dus echt letterlijk ja, tot een voetbank gemaakt. Die werden letterlijk onder de voeten gelegd. Dus er lijkt hier sprake te zijn in deze psalm van een overwinning. Een overwinning die wordt toegeschreven aan de Heere. Israël zegt niet, wij hebben volken overwonnen. Nee, ze zeggen, de Heere onderwerpt volken aan ons. En hij brengt natiën onder onze voeten. Nou, hier is het dan waarschijnlijk wel een beeldspraak. Hè? Want het is natuurlijk niet zo dat hele volken allemaal op de grond moesten gaan liggen of zo. Nee, het is een beeldspraak. Een overwinning dus op de vijanden. Dat is toch wel heel waarschijnlijk dat deze psalm daarmee te maken heeft. En dan, dat zesde vers, dan onze tekst. God vaart op onder gejuich, de Heere vaart op onder bazuingeschal. Nou, de meeste geleerden zijn het er wel over eens dat we hierbij moeten denken aan de ark van het verbond. Wat was de ark van het verbond ook alweer? Weet je dat? In de tempel in Jeruzalem, en daarvoor in de tabernakel, stond de ark. Dat was een kist, een houten kist, overtrokken met goud. De ark van het verbond. Die had de Heere God laten maken. In de woestijn was die gemaakt. En die ark, ja, dat was voor Israël de troon waarop de Heere God zit. Een teken ook van Gods aanwezigheid bij het volk van Israël. We zingen in Psalm 122 de ark die van Gods gunst getuigt. Ja, daar ging het om bij die ark. God is bij ons. En als Israël die ark zag, dan, dan wisten ze dat ook. Maar die ark, het was een beeld. En die ark die wees heen naar de Heer Jezus. De grote Immanuel, hè, dat is zijn naam, Immanuel. God met ons. Alleen door de Heer Jezus kan God bij ons zijn. En kan hij in gunst op ons neerzien. De ark. En nou zijn er verschillende momenten aan te wijzen in de geschiedenis van Israël, waarop de ark omhoog gedragen werd. En dat kan geweest zijn, hè, toen de ark, toen Kanaan veroverd was door Jozua en de ark naar Silo gebracht werd, waar toen de tabernakel stond. Ja, en als dan de ark omhoog gedragen, of later, hè, toen de ark naar Jeruzalem gedragen werd. Als dan de ark omhoog gedragen werd, dan kunnen we ons voorstellen dat het volk van Israël daarbij stond te juichen. En dat ook de bazuinen klonken, hè, de shofars, staat hier, de shofarim. Hè, de shofarhoren. Wij denken bij zo'n bazuin al snel aan een metalen bazuin, maar dat was een ramshoren, hè. De ark, het teken van Gods aanwezigheid, de troon waarop de Heere zit, dan is het dus net alsof de Heere God zelf op zijn troon omhoog gedragen wordt. En dan kon er dus gezegd worden, God vaart op onder gejuich en de Heere vaart op onder bazuingeschal. Nou, dat kan dus zijn, hè, de eerste keer dat de ark naar dat heiligdom in Silo ging. We weten ook dat op een gegeven moment de ark uit Silo verdween, hè, de Filistijnen. Die namen die ark, ja, die veroverden de ark, want Hofni en Pinehas, dat weten de jongens en meisjes ook wel, die namen de ark mee in de strijd. En de Filistijnen die wonnen. Toen ging de ark ging naar het buitenland, maar veel plezier hadden de Filistijnen er niet van, want ze wisten op een gegeven moment niet hoe snel ze van die ark af moesten komen, want de Heere God die strafte de Filistijnen. En dan komt de ark terug in Israël, en dan op een gegeven moment Dan wil David die ark naar Jeruzalem brengen. En dat gebeurt dan ook. De eerste keer gaat het mis, maar de tweede keer lukt het wel. En dan lezen we in 2 Samuel 6 vers 15. Zo bracht David en heel het huis van Israël de ark van de Heere over met gejuich en met bazuingeschal. God vaart op onder gejuich, de Heere onder bazuingeschal. Nou, dat is bijna 1-op-1, hè? Dus het zou heel goed kunnen dat bijvoorbeeld die psalm gedicht is bij die gelegenheid. Dat David de ark naar Jeruzalem bracht. Op dat moment was de tempel nog niet klaar. Hè? Later Salomo, die bouwt de tempel. En dan lezen we dat de ark eigenlijk nog een stukje verder omhoog gebracht wordt. Vanaf naar de tempelberg. En dan lezen we dat er 120 priesters waren die op de trompetten bliezen. En er werd er gezongen. En dan lezen we in 2 Kronieken 5 met eenparige stem om de Heere te prijzen en te loven. Opnieuw, hè? God vaart op onder gejuich, de Heere vaart op onder bazuingeschal. En er zijn zelfs wel uitleggers die denken aan een soort jaarlijks festival wat gehouden werd in Israël. Dat jaarlijks die ark door Jeruzalem gedragen werd en dat jaarlijks ook deze psalm gezongen werd. Nou, het zou allemaal kunnen. Bij een zo'n soort gelegenheid zal het wel geweest zijn dat deze psalm gedicht is. En er zijn nog wel weer andere momenten in de Bijbel aan te wijzen dat Israël een overwinning gehaald heeft. En er zijn nog allerlei andere verklaringen, maar dat zal ik u vanmorgen dan allemaal besparen. Toch eventjes, hè, wel die aanleiding geschetst. Om even te laten zien, dat is de gebeurtenis van toen. Maar het was een profetische voorafschaduwing van wat er gebeurd is met hemelvaart. Een profetische voorafschaduwing van wat er gebeurde toen de Heer Jezus omhoog ging. Die mensen in het Oude Testament, die hebben toch al iets van hemelvaart beleefd in die ark van God. De Heer Jezus die de ark van God is. En zoals de ark omhoog ging en gebracht werd in de tempel om daar te rusten, zo is de Heer Jezus omhoog gegaan naar het hemels heiligdom om daar te rusten van al het werk wat hij gedaan had. Ja, gemeente, gaat het bij de hemelvaart niet ook over rust na de overwinning? Gaat het bij de hemelvaart van de Heer Jezus niet ook over een overwinning die hij behaald heeft op zijn vijanden? De dichter van Psalm 47 belijdt het. Wij hebben de overwinning, ja, niet aan onszelf te danken, maar aan hem. Het is de Heere die ons de overwinning geeft. Hij is als overwinnaar uit de strijd gekomen. En daarom wordt er voor hem gejuicht. En daarom wordt er voor hem op de bazuin geblazen. Ja, gemeente, is dat nou ook in vervulling gegaan met de hemelvaart? Want ja, we hebben Handelingen 1 gelezen. Hè? En u zou ook nog Lucas 24 kunnen lezen, waar ook de hemelvaart beschreven staat. Maar we lezen daar niet dat de discipelen juichten. Jongens en meisjes, hebben jullie dat gehoord vanmorgen? Dat de discipelen juichten toen de Heer Jezus naar de hemel ging? Nee, hè? En we lezen ook niet dat ze op de bazuin bliezen. Is dat dan wel in vervulling gegaan? Gaat dit dan wel over de hemelvaart? Nou, we lezen in Lucas 24, en misschien had ik dat daarom beter kunnen lezen, maar in Lucas 24 lezen we wel dat er een hemelse vreugde in het hart van de discipelen was, na de hemelvaart. He, want we lezen daar wel dat toen de Heer Jezus omhoog gegaan was, dat ze hem aanbeden hebben. En ze zijn naar Jeruzalem teruggekeerd met grote blijdschap in hun hart. Geen gewone blijdschap, maar een grote blijdschap. Dat is eigenlijk best bijzonder, hè? Want als er iemand afscheid neemt, dan vind je dat helemaal niet zo leuk meestal, hè? Als misschien iemand waar je veel van houdt, die gaat een jaar naar het buitenland of zo. Nou ja, dan worden er nog wel eens wat traantjes ook geweend. En de discipelen niet, ze zijn vervuld met blijdschap. Gemeente, ik denk dat ze iets begrepen hebben, ook van die betekenis van de hemelvaart. Dat ze begrepen hebben dat de Heer Jezus nu de overwinning had behaald. En zich verheugde in hem. En in zijn werk. Kent u ook iets van die vreugde? Weet u ook iets van die vreugde van u te verheugen in de Heer? Grote blijdschap. Nee, niet met letterlijk met juichen. Kan ook in je hart juichen. Hè? De trompetten kunnen ook in je hart aangeblazen worden, zou ik haast zeggen. Maar gemeente, we moeten denk ik bij de woorden van deze tekst niet zozeer denken aan wat er hier op de aarde gebeurde. Maar wat er gebeurde achter die wolk. Een wolk nam hem weg van voor hun aangezicht. En wat is er achter de wolk gebeurd? De Heer Jezus komt aan in de hemel. En wat denkt u? Zal er nou voor hem, de grote koning, geen gejuich zijn opgegaan toen de engelen van God hem binnenhaalden in zijn hemelse heerlijkheid? Zal er door de hemel geen geluid van trompetten en cymbalen geschald en geklonken hebben? Tot eer van hem die de overwinning behaald heeft. Ja, dat is toch hemelvaart, hè? Dat de Heer Jezus na zijn strijd hier op aarde terug mag naar de hemel om te komen voor het aangezicht van God de Vader. Op Goede Vrijdag heeft hij de overwinning al behaald. De overwinning over de zonde, de duivel en de dood. En wat heeft het hem veel gekost, gemeente? En wat heeft hij een zware strijd gehad? Zijn strijd tegen de duivel, dat begon natuurlijk al meteen bij zijn geboorte. Ik heb met kerst gepreekt over de duivel die meteen klaar staat om Jezus te verscheuren. Hè? Of met Nieuwjaarsdag, ik weet niet meer precies. En denk aan de verzoekingen in de woestijn. Hoe moest de Heer Jezus de strijd met de duivel aan? Maar denk ook aan zijn worsteling. Op leven en dood in Gethsemane, denk aan zijn bitter lijden en sterven aan het kruis, zijn bloed, zijn tranen en zijn lijden. En toen heeft hij de straf op de zonde gedragen in zijn menselijke natuur. De straf die wij verdienen. En omdat hij die doorleden heeft en betaald heeft, heeft God de Vader hem opgewekt met Pasen. En nu mag hij zitten aan de rechterhand van zijn Vader. De Heer Jezus vaart omhoog met gejuich. En in de hemel krijgt hij een ereplaats naast God de Vader in zijn troon. Daar mag hij zitten. Als koning aan Gods rechterhand. Als bewijs dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En wat is dat voor de Heer Jezus heerlijk geweest, denkt u niet? Ja toch? Zijn werk op aarde was eindelijk klaar. Neergedaald op aarde om dat grote werk te doen. Wat de Vader hem gegeven had. En wat een leven heeft de Heer Jezus gehad. Moet dat niet onnoemelijk zwaar geweest zijn? Overal waar hij was. Hij liep steeds weer tegen de zonde aan. Niet in zijn eigen hart en leven. Maar wel om hem heen. Zoveel verdriet. Als mensen zijn vader deden. Dat heeft echt door zijn hart gesneden, gemeente. Loop jij ook wel eens tegen de zonde aan? Snijdt het je ook wel eens door je hart? Eerst in je eigen hart. In je eigen leven. En dan ook om je heen. Altijd weer die aanwezigheid van de zonde. Altijd weer al die dingen die niet zijn zoals God ze geschapen heeft. En zoals God ze wil hebben. O, de Heer Jezus die heeft dat alles nog veel scherper en nog veel dieper doorleefd dan wie van ons dan ook. Maar hij is er niet depressief onder geworden, gemeente, dat niet. Nee, dat geloof ik niet. Weet u waarom niet? Nou, we lezen in de Hebreeënbrief dat hij om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En dat hij daarom nu zit aan de rechterhand van de troon van God. Het was de hemelse vreugde die de Heer Jezus in het vooruitzicht was gesteld. En die hemelse vreugde, die mag hij nu binnengaan met zijn hemelvaart. Het was die hemelse vreugde die hem hier door zijn aardse bestaan heeft heen gedragen. En wat een vreugde als hij eindelijk weer mag binnengaan. In het huis van zijn vader. En als hij zijn vader mag aanbieden. Wat hij volkomen volbracht heeft. Tot op de laatste punt. En tot op de laatste komma toe. Vervuld en volbracht heeft. En dat volbrachte werk. Dat mag hij nu aan zijn lieve vader gaan laten zien. Ja, gemeente, het is misschien een beetje menselijkerwijs over hem gesproken. Maar jongens en meisjes, misschien herken je dat wel. Als je iets moois gemaakt hebt op school, hè. Dan wil je dat toch graag aan papa en mama laten zien. Nou, ja, nog veel groter en nog veel heerlijker. Hè? De Heer Jezus heeft zijn werk voltooid. En nou mag hij dat aan zijn vader laten zien. Wat een vreugde voor hem. Met Pasen bleek zijn overwinning al. Toen de vader goedkeurde wat hij gedaan had. Door hem op te wekken uit de dood. En met hemelvaart mag hij die overwinning in ontvangst nemen. En wordt hij gehuldigd als overwinnaar. En zo binnengehaald in de hemel. Ja, 2 weken geleden schijnt er op het Museumplein in Amsterdam ook gejuich te zijn. Hè? Dat was voor een voetbalclub, geloof ik. Een bepaalde Amsterdamse voetbalclub. Maar dat is natuurlijk op geen enkele manier te vergelijken met het gejuich. Wat er zou moeten zijn over de overwinning die de Heer Jezus behaald heeft. Gemeente, als de wereld al zo juicht voor haar helden, voor haar sporthelden of andere helden. Zouden wij vanmorgen niet juichen voor de Heer Jezus? Hij is toch veel heerlijker. Hij heeft een eeuwige, een goddelijke overwinning behaald. En wat een wonder als ons dit verkondigd wordt. Ook in zijn teruggaan naar God. In zijn opvaren naar God de Vader. Dat ons vanmorgen en telkens weer in de prediking de heerlijkheid van deze koning geschilderd wordt. O gemeente, is die overwinning van de Heer Jezus nou heerlijk voor u vanmorgen? Voor jou? Weet u wanneer die heerlijk wordt? Als je zelf de strijd mag opgeven. Heb je zelf de strijd opgegeven? De strijd om nog iets te zijn. Of nog iets te hebben voor God. Als je zelf erachter kwam hè, dat je een verliezer bent. Als je zelf erachter kwam dat je nou alles kwijtgeraakt bent wat je had in paradijs. Dat we daar al lang failliet gegaan zijn en daarom verliezers van, ja, van al die heerlijke gaven waarmee God ons bekleed had. Verliezers van dat beeld van God wat we kwijt zijn door eigen schuld. En daarom die breuk, hè, die breuk tussen ons en God. En dat je maar nooit meer bij God kunt komen. En nooit bij God terug kunt komen. En gemeente, nou zijn wij niet alleen de verliezers. En want dan zijn we nog arme zondaren. En dan bedoelen we niet arm in de zin dat we helemaal niks hebben om te betalen. Maar dan bedoelen we dat wij zo zielige zondaren zijn. Maar dat zijn we niet. We zijn schuldige zondaren. Dat is wat anders. God is de verliezer. Want God is zijn beeld kwijt, gemeente. En nou is het wonder dat de Heer Jezus zichzelf laat zien als de overwinnaar. En dat de Heer Jezus nou teruggebracht heeft. Ja, wat u en ik nooit terug kunnen brengen. En dat de Heer Jezus nou gedaan heeft wat wij nooit kunnen. Hij is overwinnaar over zonde, vloek en dood. En hij geeft alles aan de Vader terug. Hij heeft betaald. En hij herstelt gevallen schepselen. Als de Heer Jezus teruggaat naar de hemel in zijn menselijke natuur, dan gaat hij niet alleen. Dan gaat hij niet alleen. Hij is niet maar een mens die naar de hemel gaat. Nee, hij is dé mens die naar de hemel gaat. Hij is de tweede Adam. En die hoge priester uit het Oude Testament, die had op zijn borst had hij twee edelstenen. En op die edelstenen stonden de 2x6 namen van de stammen van Israël. De 12 stammen van Israël, die droeg die hoge priester op zijn borst. Nou, zo draagt de grote hoge priester, de Heer Jezus, zijn volk op zijn hart. En hij neemt alle die hem van de Vader gegeven zijn mee naar de hemel om hen aan de Vader terug te stellen. Om hen gerechtvaardigd en geheiligd voor te stellen en terug te geven aan de Vader. Gemeente, wat ligt er een diepte en wat ligt er een hoogte in de hemelvaart van de Heer Jezus. Hier bereikt de verzoening van Golgotha haar hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk zou je kunnen zeggen. Hier wordt een zondaar teruggebracht in het vaderhart van God. En dit goede nieuws, gemeente, dat mag nou overal verkondigd worden. Hemelvaart, dat is een vreugde voor heel de aarde. En daarom worden in deze psalm alle volken opgeroepen om voor God in de handen te klappen. Om te juichen met vreugdegezang. Hemelvaart heeft grote gevolgen. En wel gevolgen voor alle volken. Het evangelie komt vanmorgen niet alleen tot de Joden. Maar het komt ook tot u, tot jou. Het komt ook tot de heidenen. Wat een wonder van genade dat deze boodschap ons verkondigd wordt. De Heere wil door de prediking van zijn woord het hart innemen en inwinnen van mensen die vanuit zichzelf vijandig staan tegenover hem. En hij wil hem voegen bij zijn volk. Wat een wonder. Wat bijzonder wat we in deze psalm allemaal lezen. De dichter van deze psalm die spreekt alle volken toe. En hij roept alle volken op te juichen, ook u, ook mij, vanmorgen voor de Heere. Want zegt hij, de Heere is de Allerhoogste. Hij staat boven alles en iedereen. Hij is koning over heel de aarde. De Heer is de koning van Israël, jazeker. Hij is onze koning, zegt de dichter in deze psalm. Maar niet alleen koning van Israël, nee. Koning over alle volken en over heel de aarde. Dat is de verkondiging van deze psalm. Dat is ook de verkondiging van hemelvaart, gemeente. Ja, we lezen het meerdere keren in deze psalm. Hè? Eerst in vers 3. Kijkt u maar even mee. De Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend. Een groot koning over heel de aarde. En we lezen het opnieuw in vers 8. Want God is koning over de hele aarde. En in vers 9 staat het eigenlijk met andere woorden nog een keer. God regeert, dat wil zeggen hij is koning over de heidenvolken. God zit op zijn heilige troon, want dat is wat een koning doet. Ja, gemeente, het is wat, hè? Dat die dichter van Psalm 47 dit zei. toen al. Je moet het maar durven. Israël, een klein volkje in het Midden-Oosten. En wat zegt de dichter? Onze God? Ja, dat is de God van heel de aarde. Dat is de koning van heel de aarde. Nou, dat is missionair zijn, hè? De dichter beleidt het en hij zegt het. En hoeveel te meer moeten wij het dan niet zeggen vanmorgen? Na de hemelvaart van de Heer Jezus. Moeten wij het dan niet beleiden en verkondigen? God is koning over de heel de aarde. Dat hoort bij de hemelvaart. Als de Heer Jezus naar de hemel gaat. Als hij gaat zitten aan de rechterhand van God, dan wordt hij koning. En daar heeft de Heer Jezus het ook over gehad, hè? Vlak voordat hij naar de hemel ging, wat heeft de Heer Jezus gezegd? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hen lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Zij moeten onderworpen worden aan mijn koningschap. En ze moeten mijn geboden leren, mijn wetten in acht nemen. De Heer Jezus heeft van zijn Vader alle macht in hemel en op aarde gekregen. En hij is koning over heel de aarde. En alle volken moeten het horen. En ze moeten gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de geboden van God moeten hen geleerd worden. Nou, ik denk dat die volken in de tijd van de dichter niet meteen klaar stonden om dat te doen, hoor. Toen de dichter hen opriep van, nou, juich voor onze God. Ik denk niet dat die volken meteen mee zijn gaan doen, gemeente. Die volken om Israël heen, die waren Israël en die zijn Israël nog steeds niet vriendelijk gezind, hè. Ze hadden er echt geen zin in om de Heere, de God van Israël, als koning te erkennen. Ze moesten niets van hem en zijn overwinning hebben. En toch, gemeente, de dichter laat het niet na. Om het te zeggen, God is koning. Nou, ook vandaag zullen de meeste mensen niet zitten te wachten op deze boodschap van hemelvaart. Reken er maar op dat de claim, God is koning, op weerstand stoot in het mensenhart. Welk mens wil er vanuit zichzelf naar de wetten van deze koning leven? In het paradijs hebben we God als koning al van de troon proberen af te halen. Het is niet gelukt natuurlijk, dat kan helemaal niet. Toch, gemeente, het blijkt ook, hè? Het blijkt ook iedere dag weer doordat die goede geboden van God worden overtreden, doordat we dat zelf doen of dat anderen dat doen. En in onze samenleving wordt het alleen maar veel erger nog. Hè? Mensen die zich meer en meer tegen de wetten van God, zelfs tegen de wetten van de natuur verzetten. Wij bepalen zelf de wetten wel. Hoe we met seksualiteit omgaan of met dood en leven. God koning, kom nou. En het is wel heel erg als we ook van de week lazen, hè, dat ook in onze kerk de wetten van God en van de Heer Jezus aan de kant gezet worden. Als we het niet eens meer ernstig nemen dat God man en vrouw geschapen heeft. Maar ondanks alle verval om ons heen, dit blijft waar. God is koning over de hele aarde en de Heer Jezus zit op de troon. Nou, gemeente, we sluiten af met een vraag. Ik ga het niet lang maken vanmorgen. We sluiten af met een vraag. Bent u nou overwonnen door deze koning? Is die nou ook uw koning, jouw koning? Ben je door de Heere ingewonnen om voor hem te buigen? En wat een wonder, hè, als we het vandaag weer mogen horen. God is koning over de hele aarde. En wat een wonder als we dat mochten doen. Ons leven uit handen geven, voor de Heer Jezus buigen. Als de Heer ons te sterk werd en ons innam voor zichzelf, om hem als koning te erkennen en te belijden. Om voor hem te mogen juichen en naar zijn wetten te leven. Hij is koning. Ja, dat geldt niet alleen voor mijzelf. Dat geldt voor iedereen. Ook voor al die mensen hier in Noordwijk, in de Bollestreek. Voor elke Nederlander, voor iedereen op deze aarde. God is koning. Als wij door genade bij dat volk van de Heere mogen horen, ja, dan mogen we het ook vandaag belijden. Onze God is koning over heel de aarde. Hij is koning over mijn leven. En het loopt hem niet uit de hand. Hè? Ook als ik denk dat het hem wel uit de hand loopt. Maar hij regeert. Ook als ik er soms helemaal niks van zie. Als ik het misschien zelfs me afvraag. Waar blijkt dat nou dat God koning is? Ja, hij is naar de hemel gegaan. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader en hij werkt. Hij werkt in het hart van zondaren met zijn Heilige Geest. Oh, wat een wonder. Als je hem als koning mag hebben. Als je hem als koning mag eren. Geef hem die plaats in uw leven. Meent, alleen daarin ligt de echte. Alleen daarin ligt de ware, de blijvende vreugde. Het is niet te zeggen. Het is niet te zeggen wat er van ons worden zal. Als we zonder de Heer Jezus sterven. Als wij, hoe vroom verpakt misschien ook, in verzet blijven tegen deze koning. En misschien het met de mond belijden, God is koning, maar ons leven niet zo invullen. En zijn wetten negeren. En het woord niet bestuderen en het maar dicht laten. En het niet ernstig nemen wat de Heer zegt in zijn woord. Oh, wat erg. Dan blijft er voor ons alleen een eeuwige nacht over. Waar wenen zal zijn en knessen van tanden, dan geen vreugde, nooit meer. Maar gemeente, wie hem als koning leerde kennen, dan is er vreugde. Dan is er een onuitsprekelijke troost, omdat u met hem en uit hem mag leven. En dan leeft hij ook door het geloof in je hart. En dan mag je jezelf in hem verblijden, zeker de dagen van duisternis kunnen velen zijn. En toch die hemelse vreugde nu al, een begin van die hemelse vreugde in mijn hart. En hem de lof en de eer geven en in hem je verblijden tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we zingen als antwoord op de preek van Psalm 47, vers 4 en vers 5. Psalm 47, 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, laten we de Heere God danken en ook bidden. Lieve Heere, wij willen u hartelijk danken dat wij deze boodschap van vreugde mochten horen. En laat het ons een vreugde zijn. U regeert, Heere. Ja, u bent koning. Eeuwig en altijd. Maar Heer Jezus, u hebt ook het koningschap ontvangen als middelaar van uw Vader. En Heere, nou mogen wij toch ook door u weer hersteld worden in de gunst van God. En mogen wij weer bij God horen. En wat een wonder dat dat kan en dat dat mag en dat het ons verkondigd wordt. En geef, Heere, dat wij u de hoogste plaats in ons leven geven. Geef dat u regeert ook in ons hart. En wij belijden u, Heere, dat ook als we u mochten leren kennen, dat er soms nog zoveel kan zijn in ons hart en leven wat zich tegen u verzet. En dat we onszelf er niet voor over hebben. Heere, wil toch alles wat in ons hart en leven tegen u ingaat, wil dat aan u onderwerpen. En wil ons daartoe ook onderwijzen door de Heilige Geest. En wil ons daartoe ook alles geven wat we nodig hebben. Heere, dat we veel het oog geslagen mogen hebben op u zoals u zit aan de rechterhand van uw Vader. Dat we u, Heere Jezus, mogen kennen. Uit u mogen leven. Uit die overwinning die u gehaald hebt. Wij hoeven gelukkig zelf de overwinning niet te halen. O, wat een bevrijding. O, wat een wonder. O, wat een heerlijkheid. Dat u, Heere, die overwinning gehaald hebt en overwinnaar bent. En dat u nou uw volk de zegen geeft. Ja, Heere, dat kunnen we niet begrijpen. Maar, Heere, we mogen het ontvangen. En we mogen ons erin verblijden en verheugen. Heere, geef dat dat zo zal zijn. O, Heere, u alleen bent het die dat ons hart in kunt brengen. U alleen bent het die ons kunt overwinnen en inwinnen. Maar dat doet u ook. Want we weten dat u de God, de koning van heel de aarde bent. En zo mogen we u danken. En zo mogen we u loven. En zo mogen we u prijzen. Zo mogen we juichen voor u. Heren, wij bidden u. Geef ons verder een goede hemelvaartsdag. En dat deze dag dan toch in het teken, wat we ook vanmiddag gaan doen. Misschien wel een uitje of wat ook, het mag allemaal. Maar Heren, dat het ook vooral zal gaan om u. En al onze dagen in het teken zullen staan van u, de levende koning. En dat we zo mogen weten met u verbonden te zijn. Zoals u daar zit, in het hemels heiligdom. Wij danken u en bidden u. En loven u en prijzen u. Vergeef al het onze, zegen het uwe. Ga met ons mee en bewaar ons. Voor alles waarvoor we te bewaren zijn en dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we nog Psalm 22, het 14e vers. Psalm 22, vers 14. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. 22, 14.
Thank you.
Gemeente, de Heer Jezus voer op met zegenende handen. En nog steeds is Hij het die zegent. En daarom mag ik nu zeggen, ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere die ik in Zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen Zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.